Nou, wel dat ik wereldkampioen werd in Ahoy. Dat was wel echt, echt fantastisch.
Binnendoor, Krecht aan de leiding. Laat Seo achter zich. Nu wil nog, maar die kwam niet meer. Krecht houdt de deur dicht. Wereldkampioen op de 500 meter. Een unieke prestatie.
Dit is de Prijzenkast met Tom de Graaf.
In deze podcast spreek ik met shorttrekker Shinky Knecht. De man die het shorttrekken eigenhandig op de kaart heeft gezet in Nederland. Hij is alles al een keer geweest. Nederlands kampioen, Europees kampioen en wereldkampioen shorttrack. Het enige wat nog mist in zijn prijzenkast is goud op de Olympische Spelen. Hij vertelt over hoe dit een sport is waar je niet in kan twijfelen.
Nou ja, als je twijfelt, dan ben je vaak te laat.
Maar ook over het ongeluk thuis waarmee hij zichzelf in brand zette.
Ik denk dat je zulke grote blaren uiteindelijk nog nooit gezien hebt.
Nee. Zo.
En ik vroeg hoe het overlijden van teamgenoot Lara van Ruiven binnenkwam bij hem.
Ja, Lara die zat in principe bijna naast me in de kleedkamer. Als je nou elke dag je ziel komt en dan die plek dan leeg is, dat is natuurlijk wel, wel even slikken.
Ik sprak hem in de schaatstempel van Nederland, Tialf. Met uitzicht op de baan wilde ik hem eerst vragen waar zijn naam vandaan komt.
Hoe kom je eigenlijk aan die naam?
Die naam heb ik uiteindelijk gekregen doordat het broertje van mijn vader, die heette Xingting. Want mijn oma was half Chinees.
Okay.
En vandaar dat hij die naam had, maar die noemde zichzelf altijd gewoon Xingy. En dat was voor de mensen in Nederland makkelijker. En die overleed op jonge leeftijd. En een paar jaar later werd ik geboren. En dus heb ik die naam gekregen.
Voor het eerbetoon.
Ja.
Dus je hebt eigenlijk Aziatische roots ook nog.
Ja,
een beetje.
Ja.
Klein beetje.
Klein beetje.
Heel klein beetje.
Heel klein beetje hoor.
Hey, hoe oud was jij toen je begon met schaatsen?
Ik was 8 jaar. Ja.
8 jaar?
Ja. Eerst gewoon op jeugd schaatsen. En dan leer je het schaatsen een beetje. En al vrij snel eigenlijk alleen maar geshorttrekt.
Okay. Ja. Maar is dat laat eigenlijk als Fries om op 8-jarige leeftijd? Of is dat een normale leeftijd?
Ik weet niet of het laat is, maar het klinkt eigenlijk best wel laat.
Ja, nu
mijn dochtertje is nu 5 en die zit wel al op schaatsen. Dus ja,
er is toch iets misgegaan?
Die is straks wel gewoon al 3 jaar voor.
Hey, maar ik begreep dat jij toen je begon, je wilde ook niet gelijk met een stoel schaatsen en zo. Je wilde het gelijk leren.
Ja, dat was wel voordat ik echt op schaatstraining zat. Hoor. Dat was op natuurreis en was ik bij ons in het dorp op de ijsbaan. En ik wou het gewoon zo kunnen, zonder stoel. En ik heb een halve dag gestunteld, maar op het einde van de dag kon ik het wel.
Hey, en heb je ook andere sporten geprobeerd of was het altijd schaatsen?
Nou, ik heb wel voetbal en zo gezeten, maar dat was geen succes.
Nee. Want?
Nou, de coördinatie van mij met een bal is wel echt enorm kansloos.
Ja?
Ja.
Want wat stond je dan?
Nou, ik heb alles wel geprobeerd, maar het was gewoon niet te doen. Maar dat is sowieso op dit moment hoor. Alle balsporten, dat is...
Dat is niks voor jou?
Dat is niks voor mij, nee.
Oké, dus het werd schaatsen. En toen, hoe gaat dat dan? Je begint bij een schaatsploeg, vereniging?
Of? Ja, ik zat gewoon bij de schaatsclub hier in Tialf. En je leert eerst het schaatsen op een ijshockeybaan. Hè. Met meerdere groepen, dus dan is het ook nog niet echt een rondje schaatsen. Maar de techniek onder de knie proberen te krijgen. En de trainer van die club, die was ook de shorttrack trainer. En blijkbaar viel ik op een of andere manier. En die vroeg op een gegeven moment of ik niet eens een keer op een maandagavond wou komen shorttrekken. Nou, dat heb ik toen gedaan en ik ben nooit meer weggegaan.
Nee, precies. Want waarom eigenlijk de keuze niet lange baan, maar wel shorttrack?
Ja, dat is eigenlijk gewoon automatisch gegaan. Het is ook niet zo, ik heb me op jonge leeftijd nooit op het lange baanschaatsen gelegd. Ik heb altijd vanaf dag 1 alleen maar geshorttrackt. En het spelletje spreekt me gewoon aan. Het is met z'n allen en de training is ook altijd in een grote groep. Dus het was altijd gezellig. En ik denk, als je maar plezier hebt, is het sowieso heel belangrijk. Maar het is vandaar dat ik eigenlijk ook nooit echt de behoefte heb gehad om te gaan lange banen.
Want toen de tijd was shorttrack niet zo bekend als het nu was in Nederland, denk ik.
Nee, zeker niet. Niemand wist eigenlijk wat shorttrack precies was. Toen die trainer ook tegen me zei, wil ik een keer komen shorttrack, dan had ik geen idee wat het was. Nee. Echt serieus.
Ja, maar dat is best wel een gewaagde stap dan, om dan te zeggen van, dat ga ik doen.
Ja, misschien wel, maar je bent jong en je bent daar denk ik eigenlijk zo bewust helemaal niet mee bezig.
Nee. Hey, en dan op een gegeven moment, dan word je een soort van gescout of zo? Om bij een grotere ploeg te komen schaatsen?
Nou, in principe blijf je gewoon altijd bij de club. En die trainer die had wel gewoon... Die was ook trainer van het gewest Friesland. Hè. Dat zeg maar een stapje hogerop. En dan kon je nog 2 keer per week extra trainen. Maar dat was allemaal nog in... Toen was ik echt nog heel jong hoor. Dus dan... Dat gewest is eigenlijk pas vanaf de juniorentijd. En ik was altijd nog gewoon pupil. Dus onder de 12 jaar.
Ja.
ja, op een gegeven moment word je wel junior. En toen werd ik wel meteen daarvoor gevraagd. Ja.
Want viel jij gelijk op of niet meteen?
Nou, ik was in mijn pubertijd wel al gewoon... deed ik gewoon leuk mee in de wedstrijden. Ja. En op het moment dat ik eerste jaar junior was... kon ik ook gewoon al meteen mee met de junioren. Nou, dat is natuurlijk wel vrij bijzonder.
Ja. Zaten daar nog andere bekende schaatsers die we nu kennen bij in dat clubje? Of dat niet?
Nou, ik ben eigenlijk de enigste van...
Die over is gebleven.
Ja, die over is gebleven. Ja. De rest is eigenlijk allemaal gestopt.
Ja, ja. Ja. Want wat vonden je ouders ervan dat je dat ging doen?
Nou, die hebben me wel altijd gewoon gesteund. Want die moesten me natuurlijk op een gegeven moment ook bijna 5 dagen in een week naar Tialf brengen. En als het niet naar Tialf was, dan moesten we naar Leeuwarden of naar Groningen. Ja. Dus die hebben er wel echt enorm veel tijd in gestoken. Ja.
En hoe deed je dat met school dan?
Nou ja, ik zat in Heerenveen gewoon op school. Dus soms bleef ik na school in Heerenveen. Of ik ging gewoon naar huis en dan brachten ze me.
Maar je hebt
het
wel...
Op een gegeven moment had ik wel gewoon... als het niet helemaal uitkwam, dan ging ik wel eerder van school om te gaan trainen. Maar dat was zelden hoor. Dat was niet heel regelmatig.
Was wel te combineren?
Jawel, het is niet zoals tegenwoordig. Tegenwoordig zitten ze al heel jong op een topsportopleiding, zeg maar. En dan krijgen ze veel meer de ruimte om te trainen. En ja, die jongens van 14, 15, die trainen nu ook al 's ochtends vroeg. Ik train alleen maar in de avonduren.
Ja, ja, precies. Hey, en jij hebt je school dus wel afgemaakt nog?
Ja, ja, ja.
Want je
ja.
had eerst, heb jij ook nog, heb ik begrepen, bij Philips gewerkt, toch? Of deed je dat er gewoon bij?
Ik ben, zover was ik nog niet. Ik ben gewoon mijn VMBO afgemaakt en daarna heb ik werk leren gedaan bij Philips. Maar dat is bij Philips helemaal eigenlijk intern. Dan krijg je theorieles en de praktijkles allemaal op één locatie. En dat heb ik, die twee opleidingen heb ik ook gewoon afgemaakt. Maar op een gegeven moment was dat niet meer te combineren. Want dan ging ik 's ochtends naar Philips. Dan begon ik, want dan werkte ik allemaal in ploegendienst. En dan begon ik om...
In Heerenveen wel? Of?
Nee, in Drachten.
Oké. Okay.
Ja, dus dan ging ik van banden gaan naar Drachten. En dan werkte ik van 7 tot... van 6 tot 8. Daar moest ik ook echt vroeg op.
Zo.
En dan stapte ik op Brommer en dan ging ik naar Tialf. En dan ging ik trainen en dan ging ik... In de lunchtijd reed ik weer terug naar Drachten. En dan werkte ik weer 3 uurtjes. En dan kwam ik weer van Drachten naar Heerenveen en dan ging ik weer trainen.
Dat zijn pittige dagen.
Ja, en dan daarna ging ik naar huis. Dus dat heb ik wel 2 jaar lang zo gedaan. Maar op een gegeven moment dacht ik ook van... dit is wel mooi geweest zo.
Ja, maar toen wist jij al wel... ik kan hier mijn werk van maken. Of dat nog niet?
Jawel. Want ik heb dat in het jaar voor de Olympische Spelen van...
Toen werkte je nog bij Philips gewoon?
Van 2010 ben ik ermee gestopt. Dus ik heb in 2009 werkte ik daar nog.
Oh, grappig. Ja, ja. Lang gecombineerd dan.
Ja, ja, zeker. Ja.
Oh, wauw. Hey, en je vertelde net al even, je bent ook de man uit Bantega, het dorp. Ben jij een familieman?
Nou, ik ben familieman, dat wil ik niet zeggen. Maar ik vind het wel fijn om gewoon thuis te zijn. Als je zoveel van huis bent met de sport, dan vind ik het altijd wel fijn om gewoon thuis te zijn. Mijn vriendin vindt het soms wel frustrerend als je dan... Of zij wil dan op vakantie en dan zeg ik, ja, moeten we nou weer weg? Ik ben dan gewoon liever eigenlijk gewoon thuis. Ja.
Je bent liever gewoon in het dorp?
Ja, ja, ja.
Ja, want hoeveel weken per jaar ben je van huis dan ongeveer?
Nou, ik denk wel dat in totaal wel zo'n 4-5 maanden onderweg bent.
Wauw, dat is veel, hè?
Ja. Ja, dat is zeker veel, ja.
Ja, en jouw vriendin, je bent al heel lang samen, toch?
Ja, ja, ze is al heel lang samen, dus die weet eigenlijk ook niet beter. Dus dat is wel een voordeel, hoor.
Is maar goed ook.
Ja, is maar goed ook, ja. Soms vindt ze het ook wel fijn als ik gewoon even weg ben. Zij hoeft met niemand rekening te houden, kan gewoon lekker mijn eigen ding doen.
Ja, precies. Want jij hebt ook 2 kids.
Ja.
En hoe oud zijn die nu?
5 en 3.
Kijk aan. Ja. Vind je het moeilijk dat je soms dan... Ja, je mist veel momenten met ze.
Ja, maar dat wisten we van tevoren natuurlijk. En dus ik ben er ook wel gewoon... Ja, ik ben er eigenlijk niet echt mee bezig. Want ik weet ook van tevoren, toen we eraan aan kinderen begonnen, wist ik ook dat ik veel weg zou zijn.
Mm.
En ik kan er nu wel een groot probleem van maken, maar daar heb je uiteindelijk ook niks aan.
Zie jij jezelf ooit vertrekken uit Bantega?
Nou, nu nog niet. Sowieso niet, nee.
Wat jou betreft gewoon de rest van je leven
daar. Ja, ik zit prima, ja.
Misschien even voor namens de lokale VVV van Bantega even een goed woordje doen. Wat is er zo mooi aan het dorp dan?
Nou ja, wat is er mooi aan het dorp? Ik vind, het ligt in principe... best centraal. Als ik wil, ben ik ook in een uurtje in Amsterdam. En ik ben in een kwartiertje hier op de ijsbaan. En als ik naar Groningen wil, ben ik er ook in een uurtje. Dus ja, eigenlijk lig ik best centraal.
Ja.
Lager als Amsterdam heb ik toch niks te zoeken.
Nee.
Dus ja.
Nee, nee. En mooi.
En het is er onwijs rustig. Dus ik zit daar helemaal op mijn plek.
Precies. Heb je nog mooie sightseeing? Een grote kerk of zo?
Dat hebben we al niet.
Niet.
Nee, nee, nee. Nee. Nee, er wonen 600 mensen of zo. Dus ja, dan kun je dat ook niet verwachten. Hè?
Nou, iedereen kent jou natuurlijk daar ook.
Ja, 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 zeker.
Maar iedereen... Het is niet zo van, daar is Shinky Knecht.
Nee. Ja, als ik mijn dochter naar de basisschool breng, dan merk je dat natuurlijk wel aan die kinderen, maar voor de rest niet hoor.
Hey, even over het short track. We hadden het er net al even over. Wat is nou het ding? Waarom trok het jou zo erg, die sport?
Nou, vooral omdat het is een sport tegen elkaar. En het is, je weet meteen de uitslag uiteindelijk. Hè. Als je als eerste over de streep komt, heb je gewoon gewonnen.
Mm-hmm.
En lange baan is natuurlijk tegen de tijd. En dan kun je soms gewoon heel lang moeten wachten om te weten of je hebt gewonnen. En doordat het tegen elkaar is, spreekt dat me gewoon ontzettend aan. En je race echt tegen elkaar. En dat vind ik zelf ontzettend leuk.
En het is niet alleen maar snelheid. Volgens mij komt er ook best wel veel tactiek bij kijken.
Ja. De beste hoeft niet altijd te winnen. Nee, zeker niet.
Nee. Maar zijn er dagen bij geweest dat je misschien voor je gevoel niet de beste was, maar wel gewonnen hebt?
Jawel, die dagen zijn er zeker wel geweest, ja.
En hoe doe je dat dan?
Nou ja, dan ga je gewoon tactisch spelen. En dan probeer je het tempo zo lang mogelijk laag te houden. En dan op het einde hopen dat je nog genoeg over hebt om toch de wedstrijd naar je hand te zetten.
Hoe hard gaan jullie eigenlijk als je op je topsnelheid bent?
Nou, ik denk rond de 55 km per uur.
Zo.
Ja.
Best gevaarlijk nog.
Ja, dan 180 graden draaien.
Val je vaak?
Nou ja, we vallen wel regelmatig. In wedstrijden val je vaker dan in trainingen, maar je valt wel regelmatig. Ja.
En hou je daar dan blessures aan over of valt dat wel mee?
Nee, dat valt mee. De baan hier op Tialf is super veilig. En in principe rijden we alleen maar wedstrijden op dit soort banen. Dus dan valt het vaak wel mee. En zolang je maar gewoon in je eentje valt, dan gaat het vaak goed. Maar als je met z'n tweeën valt, dan is de kans op blessures wel iets groter.
Ja, wat, heb je veel voorkomende blessures bij shorttrackers? Kijk, bij voetbal zeg je altijd hamstring of weet ik veel wat. Maar...
Nou, in het shorttrack hebben we best wel veel mensen. En gauw ook wel snel last van de knieën. En je zit natuurlijk heel veel in die hoeken. En de ene lichaam kan er wat beter over dan de andere.
Is met jouw knieën?
Mijn knieën gaan op dit moment hartstikke goed. Ja.
goed zo. Hey, en mentaal? Is het ook een mentaal zware sport, short track? Of heb jij daar geen last van?
Nou, ik denk wel dat het... ik heb er zelf niet heel veel last van. Maar soms moet je wel mentaal heel snel kunnen schakelen. Want je moet soms... In een korte tijd veel wedstrijden rijden. En als je dan teleurgesteld bent in de ene wedstrijd. En je moet er dan 20 minuten later weer staan met de volgende wedstrijd in het teamonderdeel. En als jij dan in je neerwaartse spiraal zit. Dan is dat natuurlijk heel frustrerend voor de andere teamgenoten.
Ja,
dus daar moet je wel zorgen dat je jezelf weer in een bepaalde tijd op de rit krijgt.
Je moet niet bang zijn, hè, in het short track.
Nee, je moet zeker niet bang zijn. Nee.
Ik zie jou af en toe moves maken en acties maken. Ja, je moet het maar durven.
Ja. Maar het is... keuzes maken in een split second en dan moet je gewoon gaan. En twijfel is dodelijk bij ons in de sport.
Ja? Ja. Dan lig je.
Nou ja, als je twijfelt, dan ben je vaak te laat. En als je te laat bent, dan rij je tegen iemand op en dan loop je weer tegen een straf aan.
Is het ook gewoon intuïtie wat je ontwikkelt als je het zo lang al doet?
Ja, denk ik wel. Sommige dingen die gaan gewoon automatisch. Daar hoef ik eigenlijk niet eens meer over na te denken. En dan gaat het gewoon.
Nee. Hey, en ik kan me voorstellen, weet je wel, iedereen kent Shinky Knecht short track. Vind je het wel eens vervelend of irritant dat een gemiddelde Nederlander denkt als jij meedoet aan het toernooi, nou Shinky die pakt hem wel even, die gaat wel even winnen. Die lat ligt zo hoog bij de gemiddelde Nederlander, heb ik het idee.
Ja, dat is misschien ook wel zo, maar meestal als ik zelf meedoe, dan verwacht ik van mezelf ook wel dat ik gewoon sowieso meedoe voor de prijzen. Maar het is in het short track natuurlijk wel lastig, want de top wordt steeds breder in de wereld. En ik denk dat er op het moment wel zeker wel 12 mensen zijn die een wedstrijd kunnen winnen. En dan zit het allemaal super dicht bij elkaar. Dus de ene dag word je 12e en de andere dag sta je bovenaan het podium. Ja. Dat is voor mezelf wel uit te leggen, maar ik denk dat voor de gemiddelde Nederlander heel moeilijk te begrijpen is.
Ja, want wat zijn die andere landen? Dat zijn Aziatische landen, neem ik aan.
Ja, Chinezen, Koreanen, Hongaren, Canadezen. Dat zijn allemaal wel echt goede short-track landen op dit moment.
Ja. Hey, hoe belangrijk is een coach in het short-tracken?
Nou, die is zeker heel belangrijk, want in deze tijd wordt er alleen maar getraind en dan zal toch iemand de schema's moeten schrijven. En daar in die zin is de coach heel belangrijk. Maar tijdens wedstrijden worden er ook dingen besproken en overlegd. En daar is natuurlijk de coach ook wel heel belangrijk in.
Want jij werkt samen met Jeroen Otter, het hele team.
Ja.
Hoe is die samenwerking?
Ik vind de samenwerking met Jeroen altijd heel prettig, ja.
Ja?
Ja.
Jullie werken al lang samen, toch?
Ja, sinds na de Spelen van 2010 is hij gekomen. Dus dat is al... bijna 11 jaar.
Ja, want vaak denk je, volgens mij, short track, individuele sport. Maar jullie zijn, het is ook een soort teamsport, toch?
Ja, zeker. De hele dag is het eigenlijk een individuele sport. Maar op het einde van de dag moet je toch eigenlijk afsluiten met een teamonderdeel. Dus dan moet je er met z'n allen wel staan. En dan is je grootste concurrent ineens je teamgenoot. En dat moet je maar kunnen. Maar ik denk, in het short track is de relay wel echt een nummer wat iedereen heel graag doet. Dus dat werkt eigenlijk altijd, altijd heel goed.
Ja, ja, precies. En jullie zijn ook veel samen natuurlijk als team. Je kent elkaar door en door.
Ja, ja, we trainen elke dag samen. Dus ja, we weten precies wat de een doet en de ander. Dat maakt het ook zo lastig als je een hele sterke teamgenoot hebt. Dan weet je in wedstrijden ook altijd wat hij precies doet. Maar dat weet hij andersom van jou ook. Dus
ja, precies.
Dat is altijd anders racen.
Ja, ja. Ja, qua prijzen. Jij hebt Shorttrack toch wel in Nederland op de kaart gezet. Of zie je dat zelf niet zo?
Nou, ik denk wel. Zo zie ik het zelf ook wel. Een
ja,
beetje.
Toch?
Ja, ja, zeker. Ik ben... Ja, in het begin wist denk ik niemand wat Shorttrack was. En ja, op het moment dat er prijzen gepakt worden, ja, dan krijg je ook aandacht in de media. En dan, dan wordt die bekendheid steeds groter. Ja.
In 2012 ben jij voor het eerst Europees kampioen. Ja. Hoe was dat toen?
Nou ja, dat was in Tsjechië. Dat was nog niet echt de baan waar je het liefst Europees kampioen wordt. Maar,
waarom niet?
Nou ja, in Tsjechië is het niet echt een... niet echt een Shorttrack land. Maar die had op dat moment één hele goede dame. Dat was ook de reden dat... dat het toernooi daar was, maar dat was wel voor mijzelf wel fantastisch om die Europese titel daar binnen te halen.
Maar zat niemand op de tribune, bedoel je?
Nou, dat was niet een afgeladen stadion. Dat zeker
nee,
niet.
Dat nee, is nee, wel nee, minder, nee. Ja. Ja, maar voor jou was het natuurlijk een explosie van hard werken en eindelijk had je die titel te pakken.
Ja, ja zeker, ja.
Hey, en die dagen daarna, heb je toen vier jaar dan zoiets? Of
nou, dat was, ik weet het allemaal nog best wel goed, maar toen gingen we, het EK was in Tsjechië en een week later hadden we weer op deze wedstrijd in Rusland. En van Rusland gingen we toen naar Nederland. Toen hadden we een wereldbekerwedstrijd in Dordrecht. Dus tijd om te vieren was het niet. Want je moest meteen door.
Jullie pakken altijd door. Maar dat is het, hè, met zo'n druk seizoen. Het is wedstrijd op wedstrijd.
Week op week op week, ja.
Ja. Is het dan moeilijk om die focus weer te pakken?
Nou, dan merk je wel dat je de touwtjes even laat vieren. De eerste wedstrijd na zo'n EK. Maar daarna was het een wereldbekerwedstrijd in eigen land. Dan wil je natuurlijk wel weer gewoon staan.
Ja. En de eerste keer naar de Olympische Spelen, hoe was dat?
Nou, de eerste keer dat ik naar de Olympische Spelen ging, was ik eigenlijk gewoon competitievullend materiaal. Ik was natuurlijk nog jong en was voor mij allemaal nieuw. Dus ik heb daar wel gewoon heel veel ervaring opgestoken van wat de Olympische Spelen inhielden. En die heb ik eigenlijk alleen maar gebruikt na de Olympische Spelen die daarna volgden.
Ja, ja, precies. Ik kan me voorstellen, ja, eerste keer Olympische Spelen. Je kijkt je ogen uit wat je daar allemaal ziet, toch?
Ja, nee, dat was zeker ook waar. En ik was daar als een van de weinige shorttrackers. Dus ja, dan is het sowieso heel anders. Maar ik heb me zeker wel vermaakt en een hoop dingen van opgestoken.
Ja, ja. Je hebt daar ook wel medailles gewonnen, maar nog geen gouden. Is dat het doel?
Ja, nou ja, het zou natuurlijk wel ontzettend mooi zijn als ik nog gouden medaille op de Spelen zou kunnen halen. En daar, op dit moment doe ik er alles aan om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, en je hebt natuurlijk superveel prijzen gewonnen, maar op welke ben jij het meeste trots?
Wel dat ik wereldkampioen werd in Ahoy. Dat was wel echt fantastisch. En dan ook nog een paar uur later de titel te pakken met de relayploeg. Dat was natuurlijk ook heel mooi.
Ja. Dat zijn dingen die vergeet je nooit meer natuurlijk.
Nee, zeker niet.
Nee, dat geloof ik. Dat geloof ik. Ja, jij vertelde het net al even. Je doet altijd alles. Als jij meedoet, dan wil je winnen.
Ja.
Hoe groot is die drang? Is die er altijd?
Nou, die drang is er niet altijd. En er zijn ook wel wedstrijden waar ik dan aan de start sta. Waar ik dan eigenlijk moet staan van Jeroen. Hè. Dat zijn wedstrijden op nationaal niveau. Dat kan ik mezelf eigenlijk niet echt meer voor motiveren. Maar
waarom moet je daar staan dan? Je bent een chique knecht. Je kan toch zeggen, joh, laat lekker gaan.
Ja, nee, maar dan, Jeroen wil dan graag dat we meedoen. Maar dan ben ik aanwezig.
Je bent aanwezig, maar eigenlijk ook weer niet.
Nee, ja, precies. Eigenlijk ook weer niet. Maar voor de rest, wereldbekers en EK's. Dan wil je wel het beste uit jezelf naar boven halen.
Ja. Hey, schaatsen is niet jouw enige passie, heb ik begrepen. Ook sleutelen, auto's, dat soort dingen. Je hebt ook een keer meegedaan aan het NK Autocross. Ik heb de beelden daarvan gezien. Hoe kwam je daar terecht?
Nou ja, de autocross, iedereen denkt het altijd maar dat het gewoon een stelletje lompet zijn die in een weiland met de auto achter kan aanrijden. Maar uiteindelijk valt dat tegen. Op het NK is het echt best wel professioneel en is het niet zomaar wat. Maar ik doe een NK Autocross niet één wedstrijd. Dat zijn zes wedstrijden in een jaar. Dus maar mijn vrienden deden er ook altijd mee, wel in een andere klasse. Maar de techniek spreekt me enorm aan. En ik vind eigenlijk het bouwen van een auto mooier dan het racen, hoor. Maar als je een auto gebouwd hebt, dan moet je er ook mee racen. Dus dat was de reden dat ik daar aan meedeed.
Want je had je eigen auto helemaal zelf samengesteld en gebouwd.
Ja.
Hoeveel werk zit daarin dan?
Heel veel.
Ja, ik kan me voorstellen. Uren, dagen, weken. Ja. Wauw. Hey, en waar komt die passie vandaan, sleutelen?
Nou ja, gewoon, ik ben altijd wel met techniek opgegroeid, door mijn vader ook. En ja, de opleiding ook in de metaaltechniek. Dus het is gewoon een hobby van me en ik vind het ontzettend leuk om te doen.
Heb je op dit moment ook een klusauto staan thuis die je aan het...
Nee, op dit moment is het helemaal leeg. Ja, ja, ja.
Oh, wat is dat nou, Shinky?
Nou ja, de crossauto die staat er nog maar altijd wel, maar die is klaar. En die heb ik gewoon in de aanhang gezet en die staat in de opslag. Dus ja, die wedstrijden gaan nu ook allemaal niet door, dus ja, alles is eigenlijk gewoon klaar.
Ja. Ja, want normaal gesproken dan kocht je wel eens een auto, dan knapt je hem op en dan verkocht je hem door, toch?
Ja, dat heb ik ook wel eens gedaan, ja, als ik tijd over had. Maar op dit moment is er geen zeeën van tijd over.
Er is geen zeeën van tijd om te klussen?
Nee, nee.
Want je hebt ook je huis bij elkaar geklust, zag ik. Je bent echt een klusser, hè?
Ja, ja, ja. Maar het huis ben ik nog steeds mee bezig, hoor.
Dat is nog niet af?
Nee, dat is nog niet af.
Wat moet er nu gedaan worden dan?
Nou, we krijgen nog een extra badkamer, dus daar zijn we nu mee bezig.
Zo, dat zijn nogal beloftes.
Nou, dat zijn geen beloftes, het moet gewoon gebeuren.
Want je hebt de badkamer gedaan, wat heb je nog meer gedaan? De keuken?
Ja, ja, in principe het hele huis van boven tot onder. Het
hele huis heb jij gebouwd?
Ja.
Wauw.
Ja, het was wel een oud huis, hoor, maar dan wel
opgeknapt.
Opgeknapt van binnenuit, ja.
Ja, je vriendin Bof mag.
Ja, ze treft het.
Maar dat gaat ook allemaal in één keer goed? Geen,
geen ongelukken of zo?
Ja,
nou,
ja,
dat gaat,
nee,
vaak,
ja.
Gaat vaak wel goed, ja. Ja.
Vaak wel, niet altijd.
Niet altijd, natuurlijk.
Ja, we kennen het verhaal allemaal en je hebt het ook vaak verteld natuurlijk. Maar nog één keer, wat is er nou gebeurd met die open haard?
Nou, het is gewoon een houtkachel. Het is niet eens een open haard. Maar,
een houtkachel.
Ja, nou, die had ik aangezet... Op vroege ochtend. En ik zou er wat hout bij opgooien. En toen viel er iets uit. En dat viel op een fles tinder die ernaast stond. En die explodeerde.
Zo.
Waardoor ik zelf van meteen dat aan mijn hoofd in brand stond.
En dan schrik je wel even?
Seconden. Ja, nee, dat schrik je zeker, ja.
En wat heb je toen gedaan?
Nou ja, zo snel mogelijk proberen uit het vuur te blussen natuurlijk. Met mijn handen eerst zoveel mogelijk. En daarna ben ik onder de douche gestapt.
Was je alleen?
Ik was op dat moment wel alleen, ja. Ja.
Oké, okay, dus je staat alleen in de kamer in brand?
Ja, ik heb wel geroepen, hoor. En toen kwam mijn vriendin er wel aan. Die heeft toen nog een pan water over me heen gegooid. Maar of dat echt daadwerkelijk geholpen heeft, dat is vraag 2. Maar daarna onder de douche gestapt en om zoveel mogelijk af te spoelen.
Ja, maar jouw vriendin die moet zich ook doodgeschrokken zijn.
Ja, nee, zeker. Want toen die binnenkwam, stond ik nog gewoon... In lichte laaien.
Ja, ja, precies. Want zelfs je baard stond in de fik.
Ja, ja,
alles
was
weg.
Helemaal weg.
Ja. Maar zie je dan gelijk de schade? Of hoe werkt dat?
Ja, op dat moment zie je wel meteen de schade, hoor. Ja, ja, echt overal. Ik denk dat je zulke grote blaren uiteindelijk nog nooit gezien hebt. Nee.
Zo.
Nee.
Maar dan schrik jij toch?
Ja, nee, schrik ik zeker, ja.
En wat dacht je toen?
Nou, ik was in het begin nog vrij positief, hoor. Toen ik in het ziekenhuis lag ook, zei ik, nou, 2 weken, dan ben ik wel weer thuis. Maar dat viel toch even tegen.
Ja, ja. Maar had jij pijn op dat moment? Of is er dan een soort van adrenaline?
Nou, je had wel pijn, maar op een gegeven moment dan is het gewoon op adrenaline. En dan kom je een heel eind, hoor. Ja.
Ja. Ja. Ja, en dan wordt er dus 112 gebeld.
Ja.
Dan ga je naar het ziekenhuis. Maar jij dacht, komt goed.
Ik dacht, het komt allemaal wel goed, ja.
En toen zeiden ze...
Nou, in principe zeiden ze ook dat het wel goed ging komen. Okay. Maar dat ging alleen even wat langer duren dan ik in gedachten had. Ja.
Hoe lang heb je uiteindelijk daar gezeten in het ziekenhuis?
7 weken.
7 weken?
Ja.
En hoe waren die 7 weken?
Nou, die duurden... In het begin ging het best snel. Maar op het einde dan gaat de tijd heel langzaam. Want dan weet je dat je bijna huis mag. En dan duren de dagen heel lang.
Wat hebben ze allemaal gedaan in die 7 weken? Je hebt de operaties ondergaan, denk ik?
Ja, ja, ik ben 2 keer geopereerd. En voor de rest... moet je eigenlijk alleen maar stil liggen en dan houden ze het goed in de gaten dat het allemaal op de juiste manier herstelt.
En dan hebben we het over huidtransplantaties?
Ja, ja, ja.
En over je hele lichaam? Of?
Nee, alleen op mijn onderbenen.
Op je onderbenen?
Nou, de hele benen, zeg maar. Vanuit de lies tot aan mijn tenen.
Want die waren het meest verbrand dan?
Ja, die waren het meest verbrand, ja.
Oké. Okay. Ja, zul je net zien. Ben je schaatsers aan je benen het meest verbrand?
Ja, ja, nou ja, dat is niet heel handig. Nee.
Nee.
Nee, nee,
nee. Maar heb jij nooit gedacht toen je daar lag van, fuck, daar gaat mijn carrière?
Nee, 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 want de artsen waren eigenlijk ook altijd best wel positief. En die wouden ook echt wel gewoon dat het allemaal weer goed kwam. En die hebben ook eigenlijk vanaf dag 1 wel gezegd dat het wel gewoon weer zo zou kunnen worden zoals het daarvoor was. Dus mm-hmm. Ja, ik ging er eigenlijk altijd wel weer vanuit dat ik zou kunnen schaatsen.
Ja, en jij merkte gedurende die 7 weken, ik word steeds sterker en beter. En...
Nou, in die 7 weken tijd kon ik nog niet zeggen of ik überhaupt weer zou kunnen schaatsen.
Want je kon alleen liggen nog?
Ik heb in het ziekenhuis echt alleen maar gelegen. Ik mocht pas naar huis op het moment dat ik weer op mijn eigen benen kon staan.
Ja.
En eigenlijk kon ik niet eens op mijn eigen benen staan toen ik naar huis ging. Dus alles moest op krukken. Maar dan duurt het nog echt wel een paar maanden voordat je echt weer een beetje normaal kunt lopen. Dus ook eigenlijk pas weer kunt denken aan schaatsen.
Lijkt me ook frustrerend voor jou. Voor iemand die altijd lekker wil
bezig
zijn.
Ja, nee, dat
zijn.
Was niet heel ideaal. Nee, als je altijd bezig wil zijn, als je dan alleen maar op bed kunt liggen. Nee, ja. Dat is...
Zat je dan vloekend op de bank? Of moet ik dat
nee, zo ernstig was het ook weer niet. Hoor.
Nee. Oké, okay, en toen op een gegeven moment, toen kon je weer voor het eerst de ijs op.
Ja.
Hoe was dat?
Nou, dat was wel echt fantastisch. En toen merkte ik ook wel dat ik het nog niet verleerd was.
Nee. Je ging gelijk
knallen. Dat klinkt heel stom, maar ik deed een paar rondjes en het voelde eigenlijk gewoon meteen weer als van oud. Ja.
Maar ik kan me voorstellen, je bent niet zomaar op je oude niveau.
Nee, maar technisch gezien was het wel gewoon allemaal nog gewoon goed. En het klopte allemaal nog en dat voelde ik zelf ook wel. Maar ja, fysiek was ik nog wel gewoon echt heel ver achter. En heb ik in de laatste periodes wel proberen zoveel mogelijk dat grote gat te dichten.
Ja, duurt dat lang om weer op je oude niveau
te komen? Ja, dat duurt zeker lang, ja.
Want hoe komt dat? Zijn je spieren gewoon, die moeten weer...
Nou, spieren zijn gewoon echt... In mijn benen was alles... Als iemand een paar weken in het gips zit, dan is het spierverlies al enorm. En ik had gewoon echt 7 weken alleen maar stilgelegen in het ziekenhuis. En ja, thuis kon ik ook eigenlijk nog bijna niets. Dus nee. Al met al heb ik zeker wel 4 maanden echt niks kunnen doen. Ja. En daarna begin je heel rustig weer met trainen. Maar dat is zo rustig dat de spieraangroei eigenlijk nog niet heel is.
Ja, ja.
Dus dan ben je wel echt ver achter.
Je hebt sinds kort ook een eigen foundation voor het brandwondencentrum in Groningen.
Ja,
waar komt het idee vandaan?
Nou ja, omdat ik lag zelf natuurlijk in het ziekenhuis. En we dachten van, ik heb over mij overkomt iets. En hier moeten we wat mee doen. En er zijn heel veel mensen die dit soort dingen overkomen. En je kan bij de pakken neer gaan zitten, maar je kan ook positief erin gaan staan. En wij willen dat soort mensen helpen om weer terug te komen in de maatschappij. Want brandwonden is niet niets. En heel veel mensen die sluiten zichzelf op als ze met brandwonden in het gezicht of op het lichaam. Het is wel echt een kenmerkend iets. En wij willen graag die mensen helpen die zoiets is overkomen.
Heb jij jezelf ook geschaamd voor je brandwonden eigenlijk?
Ik heb het zelf eigenlijk nooit echt gehad. Maar ik kan wel begrijpen dat mensen dat wel hebben. Ja.
Ja. En dan wat anders in je ploeg. Jullie hebben natuurlijk ook nog te maken gehad met het overlijden van Lara van Ruijven. Ontzettend heftig. En we hebben de beelden allemaal gezien van hoe de ploeg daarop reageerde. Hoe ben jij daarmee omgegaan? Hoe kwam die klap binnen voor jou?
Ja, ik vond zelf wel heel fijn dat we daar met z'n allen op dat moment de trainingskamp waren. Dat was voor mij op dat moment de meest ideale situatie. En dus konden we het ook gewoon met z'n allen verwerken. En op het moment dat je dan weer thuis komt, dan moet je eigenlijk gewoon weer door met je leven. En dat heb ik ook zoveel mogelijk proberen te doen. En, maar het is natuurlijk nog steeds wel lastig, want als je elke keer in de kleedkamer komt en... Lara die zat in principe bijna naast me in de kleedkamer. Als je elke dag hier weer komt en dan die plek leeg is, dat is natuurlijk wel even slikken. Maar tot zover gaat het allemaal best prima. En kan ik het goed van me afzetten op het moment dat ik aan het trainen ben en dat soort dingen.
Kan ik me voorstellen. Hebben jullie het er nog vaak over in de ploeg?
Nou, niet. Het is niet dat we echt als collectief met z'n allen over praten. Maar soms in kleine groepjes wordt er wel over gesproken, ja.
Hey, wat wij altijd doen in de ochtendshow is het item ja of nee. Ik geef dan stellingen aan Mattie en Marieke. Ze hoeven dan alleen ja of nee te zeggen.
Ja.
Ik wil dat ook graag even bij jou testen. Het zijn sportstellingen. Een vast ritueel voor de wedstrijd hebben, ja of nee?
Nee.
Nee?
Nee, ik doe altijd wel andere dingen. En,
Serieus, dus niet linkerschaats eerst?
Nee.
Geen bijgeloof?
Nee.
Allemaal niet?
Nee.
Luister je muziek voor de wedstrijd?
Nou, soms. De ene dag wel, de andere dag niet.
Oké. Okay. En dan moet ik dan denken aan een Friese band? Of gewoon...
Nee. Gewoon wel een beetje metal muziek. Maar ook weer niet heel overdreven.
Een beetje opzwepend wel.
Ja.
Heeft iedereen zijn eigen dingetjes in de kleedkamer bij jullie?
Ja.
Dat verschilt heel erg.
Ja, wel. Er zijn wel mensen die precies alles op die manier doen. Maar nee, ik ben er niet heel gevoelig voor.
Jij bent wel altijd druk bezig met je materiaal, heb ik gezien.
Jawel, dat wel.
Want dat is heel belangrijk, hè?
Dat is zeker heel belangrijk, ja.
Want doe je dat allemaal zelf, je eigen schaatsen? En...
Nou, ik slijp ze wel zelf, maar als de krommingen en dat soort dingen, dan geef ik ze wel aan de materiaalman. Want als er dan ook iets heel kort voor de wedstrijd moet gebeuren, dan wil je zelf die stress daar niet van hebben. Dus dan doet de materiaalman dat, maar ik slijp ze wel zelf.
Je slijpt ze wel zelf. Maar je vertrouwt de materiaalman dus wel.
Ik vertrouw hem wel, ja zeker.
goed zo. De volgende stelling is een prijzenkast in je huis hebben.
Nee.
Heb je niet?
Heb ik niet, nee.
Maar je hebt zoveel prijzen. Waar liggen al die prijzen dan?
Die liggen allemaal in een kastje.
Oh, je hebt wel een kastje?
Ik heb wel een kastje waar alles in ligt. Maar ze liggen niet in het zicht. Nee, dat niet.
Nee, precies. Een beetje weggestopt.
Ja.
Maar kijk je er wel eens naar?
Nou, de kinderen spelen er de afgelopen tijd af en toe mee, maar ikzelf, het is niet zo dat ik...
Het is geen Duplo.
Nee, het is geen Duplo, maar die vinden dat dan mooi en die willen dat dan laten zien aan vriendinnetjes en dan gaat het weer terug de kast in.
Ja, precies.
Ze mogen er ook niet de hele dag mee spelen, hoor.
Nee, het moet, op een gegeven moment moet het weer de kast in.
Ja, moet het weer opgeruimd worden, ja.
Heb je wel genoeg plek? Want ja, je gaat weer schaatsen, straks... Komen er prijzen bij?
Dat nu doe is er nog plek genoeg, ja.
Is nog plek genoeg. Zeker wel een gouden op de spelen, denk ik.
Zeker wel, ja.
De volgende stelling. Voor altijd actief blijven in de sport.
Ja, dat is wel een lastige vraag. Maar,
want?
Ja, nou, vroeger zei ik altijd dat ik dat niet wou. Dat ik ging trainen worden, dat ging ik niet doen. Maar de laatste jaren heb ik me dat wel een beetje... aangepast. Ik zou nu wel best wel trainer willen worden of iets dergelijks voor de ploeg willen doen.
Oké. En hoe kom je daar zo bij dan?
Nou ja, ik heb natuurlijk best wel veel meegemaakt en natuurlijk een hele hoop ervaring. Ik denk wel bijna de meeste ervaring van de hele ploeg. En ja, dan denk als je dan stopt, dan kun je denk de jongeren best wel veel leren nog. En dat zou wel heel mooi zijn.
Want wat zou jij de nieuwe generatie willen meegeven?
Nou ja, dus ik denk dat ik schaatstechnisch gezien wel heel veel weet en dat ik ze daar nog wel heel veel in bij kan brengen.
Ja?
En ook tactische dingen met racen ook wel. Ik zie wel dat sommige mensen wel talent hebben om heel hard te schaatsen. Maar dan gewoon tactisch gezien hele simpele fouten maken die in mijn idee niet hoeven.
Zeg maar het belangrijkste van een nieuwkomer in een sport. Dus dan zal jij de tactiek meegeven.
Ja.
En Shinky Knecht als coach. Wie weet. Wie had dat gedacht? Hey Shinky, dank voor je tijd.
Ja.
Dit was hem. En veel succes op als het seizoen weer ooit gaat beginnen. We weten niet wanneer.
Nee.
Maar dan zien we je weer.
Ja, dankjewel.
Dit was de Prijzenkast. In de volgende aflevering...
spreek ik met Kiki Bertens. De hoogst genoteerde tennisspeler die we ooit gehad hebben in Nederland.
Mijn geluk, dat staat altijd op nummer 1. En daarna komt tennis.
Vond je deze podcast tof? Vergeet dan niet om te abonneren in je favoriete podcast-app.